geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte 1 Samuel 6. Ik lees daaruit voor als een korte samenvatting het middelste gedeelte van vers 2. 1 Samuel 6, vers 2, het middelste gedeelte, daar staat de vraag: wat zullen wij met de ark des Heren doen? Tot zover. Letten wij een ogenblik op de vraag. Letten wij ook op een antwoord. En letten wij tenslotte op het antwoord. We letten een ogenblik op de vraag, een antwoord en het antwoord. Wat een merkwaardige gebeurtenissen spelen zich af in het land van de Filistijnen. Verleden week hebben wij gehoord dat, al is die ark weg voor de Filistijnen, de tegenwoordigheid van de God van Israël, ze hebben hem naast hun God Dagon gezet. En we hebben gehoord hoe de hand van de Heer zwaar drukte op die Filistijnen. Want al is de ark dan weg uit het heiligdom, de Heere is niet weg. Ook al is het teken van zijn gunst in de handen van de vijanden gekomen, hij is niet dood. Hij leeft. En de Filistijnen zitten ermee. Ze zitten er vreselijk mee. Ze hebben wat in huis gehaald. Hun God is gevallen. Zijn handen zijn eraf en zijn hoofd. Alleen de romp is nog maar over. Allerlei andere kwellingen zijn hun deel. Ziekte. Pestbuilen. Muizen die het land, het koren opvreten. Ze zitten ermee. In Asdod zijn ze het op een gegeven moment wel goed zat. Ze denken, die ark moet hier weg, anders zijn we er allemaal aan. Laat hem in Gat brengen. Ze dragen hem om de stad heen, maar ook dat loopt mis. Onmiddellijk worden ze bezocht met ziekte. En met andere verborgen plagen. Ze gaan naar Ekron, ook een Filistijnenstad. Maar die mensen, die zijn al zo bang, dat die, als ze de ark nog maar in de verte zien komen, schreeuwen ze het al uit en roepen: willen jullie ons ook dood hebben? Laat die ark toch alsjeblieft hier niet binnenkomen. Ze hadden het lang vol. We hebben gehoord uit het stuk wat ons is voorgelezen, 7 maanden. En in die 7 maanden is er niet anders dan rampspoed en ellende. Zijn die Filistijnen nou zo slecht? Ach, natuurlijk. Maar je kunt niet zeggen dat de mannen van Israël beter zijn of waren. Als je dit leest, dan proef je die worsteling van die mensen. Hoe komen we eruit? Uit deze noodsituatie. Bij al hun dwaasheid, hun afgoderij, dat was ook onder Israël zo, daar dienden ze in deze tijd ook de Baal en de Astaroth. Straks, als ze gaan klagen bij Samuel en bij de Heere, onder de druk en onder de ellende, dan zal Samuel zeggen: goed, doe eerst die Baals eens weg. Je zou bijna zeggen, die Filistijnen, die maken wat dat betreft een serieuzere indruk. dan de mannen van Israël. De mannen uit het land van de Filistijnen, die zetten alles op, alles om de situatie te redden. En zij blijven proberen het in ieder geval hun eigen God trouw te blijven. Dat doen de Israëlieten niet. Die zijn ontrouw. Die zetten de Heere altijd in een rijtje met de andere goden. Maar die Filistijnen, ze zijn bang. Bang voor die wonderlijke ark, dat Gods teken. Wat zullen we met de ark van de Heere doen? Ontroerend ergens. Al die tovenaars moeten eraan te pas komen. Priesters, waarzeggers. En die mensen moeten een antwoord proberen te vinden op die vraag. En die mensen die doen dat ook, serieus. Ze zeggen, och, geef het op. Geef het toch op. Doe niet zoals de Egyptenaren. Jullie weten dat verhaal wel. Elke keer beloofde de farao het volk te laten trekken en elke keer trok hij zijn belofte weer in. Je weet hoe het afgelopen is. En hoe wonderlijk die God van dat volk gehandeld heeft, dat weten jullie. Laat hem gaan. Laat die God, zo is het in hun bevatting, laat die God los. Breng hem weer waar die thuis hoort. Bij dat volk, in die tent, in die tabernakel. Ze zitten ermee. Wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Het is alsof die ark alleen maar dood en verderf brengt. Ja, ze nemen nog een proef op de som met die koeien. Want ze willen toch zekerheid. Stel je voor dat het toch toeval is. Dan nemen we wat koeien die nooit gewerkt hebben voor de wagen. Die jonge kalfjes hebben. En dan zetten we de ark erop. En dan nemen we die kalfjes weg. Die doen we in de schuur. En die kalven beginnen natuurlijk te blaten. En als die koeien dan teruggaan. Terug naar hun kalf. Dan. Nou ja, laten we het dan maar erop houden. Dan is het toeval. Dan is het toch een samenloop van omstandigheden. Maar als die koeien. Tegen het geblaat van de kalfjes in. En tegen het feit dat ze eigenlijk niet weten hoe ze een kar moeten trekken omdat ze het nooit gedaan hebben. En als ze dan de richting gaan van Israël, de weg naar Israël, de weg naar Bet-Shemes, ja, dan weten we het zeker. Dan heeft die God van Israël ons bezocht. En dan heeft hij onze God van de sokkel afgeslagen. En dan is het maar goed dat we die ark kwijt zijn. En ze geven nog wat meer raadgevingen. Ze moeten afbeeldingen maken van die builen, die pestbuilen waarschijnlijk, in goud. Een soort offer, schuldoffer staat er. Ze moeten ook muizen maken van goud. Alles in het koffertje. En dat moet dan als een geschenk om Gods gezicht weer glad te strijken. Dat God weer goed op ons wordt. En dat die rampspoed een einde neemt. Als je dat hoofdstuk leest, dan dringt zich de gedachte bij je op. Wat een worsteling. Wat een worsteling. vanwege die ark. Wat een worsteling onder die drukkende hand van God. Wat een, ja, toch ook diepe ernst bij die Filistijnen. Dat ze alles bij elkaar roepen om een antwoord te geven op de vraag: wat moeten wij toch doen met die ark van de Heer? Ze zijn zo blij geweest voor hun God en met hun eigen God, die dan toch de sterkste bleek te zijn in hun geloof. De sterkste. En om dat nu prijs te geven, om dat nu toch los te laten, om nu toch te moeten aanvaarden dat de God van Israël God is. De sterke God. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Dat is in een mensenleven ook de strijd. Wat zullen wij met de ark van de Heere doen? De mens verzet zich tegen zijn verlies. Hij zoekt zijn leven te behouden. Hij geeft het niet op. Er vallen duizenden doden. Er komt hongersnood vanwege de opgevreten oogst. In ieder huis is moeite en pijn en verdriet. Wat moeten we toch doen? Ja. Wij zeggen natuurlijk heel simpel. Natuurlijk zo gauw mogelijk die ark hadden ze gelijk moeten doen. Ze gelijk moeten doen. Maar dat betekende voor die mensen wat? Dat ze ondanks de overwinning die ze behaald hadden, dat ze toch verliezer moeten zijn. Dat betekent wat? En dat je die geheimzinnige ark, het teken van Gods tegenwoordigheid, de God van Israël, dat je die eindelijk in huis hebt. Eindelijk heb je het gewonnen. En dat je die dan terug moet geven. Dat je moet bekennen, ja, dan hebben we toch verloren. We houden het niet uit onder God. Dat is wat. Nogmaals, wij zeggen eenvoudig, die suffers die hadden dat gelijk moeten doen. Maar ja, zulke suffers zijn wij. Zijn wij. Wij willen niet wat de Heere wil. Wij willen alleen doen wat we zelf ons voor ogen stellen. Ik vond het zo'n typerend antwoord. De oude broeder Hagen op een keer, zei ik tegen hem tijdens een ritje naar Utrecht. Joh, we gingen heel vertrouwelijk met elkaar om tenslotte. Joh, maar zou jij dan niet uit genade zalig willen worden? Toen zei hij, ja, als het niet anders kan. Als het niet anders kan. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja. Maar dat is toch dom. Ja, maar om uit genade zalig te worden. Omdat God het wil. Zonder enige verdienste om te zijn. Uit vrije goedheid naar zijn welbehaag. Dat is natuurlijk mooi om over te praten of om te zeggen. Maar in werkelijkheid moeten wij zelf ertussenuit. Dat vroeger. Daarom kun je wel zeggen, die suffers. Nou ja, ik kan er levendig in denken. He, nou heb je hem eindelijk en nou zou je hem weer los moeten laten. Nou is het eindelijk feest. En nou zit je met dat. Ja, maar dat doe ik niet. Ik laat die ark niet los. Dat doe ik niet. Hij moet hier blijven. Maar ondertussen breidt de ziekte zich uit. Ondertussen stort voor velen het feest in elkaar. Want ze moeten geliefde betrekkingen naar het graf dragen. En ze kunnen zelfs haast al niet lopen meer. Ja, het is een vreemd gezicht als je die mensen zo ziet strumpelen en strompelen. Want ook onder op de voeten hebben ze builen. Overal op verborgen plaatsen staat er. Zo'n heel land. Of zo'n landstreek. Helemaal aan de grond. En toch. Zeg, wij nemen nou eens even ons standpunt in die tijd. Proberen. Want er is sindsdien natuurlijk ontzaglijk veel gebeurd. He, die ark met goud overtrokken, die bestaat al lang niet meer. Maar we nemen eens even ons standpunt in toen. En we proberen ook een lijn te trekken naar ons leven nu. Wat zullen wij met de ark des Heren doen? Wie zal God zien en leven? Wie zal God zien en leven? Straks krijgen de lieden van Bethsemes ook nog een vreselijke klap. Die mensen die zo blij waren dat de ark weer terugkwam. Ze hebben erin gekeken. Het is een en al strijd, worsteling, spanning als je het allemaal leest. Maar hier heb je er wel eens over gedacht. Dat de mens in de tegenwoordigheid van God eigenlijk niet kan bestaan. Je kunt er lang of kort over praten, maar het is zo waar. Wie zal God zien en leven? Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wat zullen we met de ark doen? Wat moeten wij met God doen? God die naar zijn wil en welbehagen handelt met de inwoners van deze wereld. God waar je boos op kan, waar je misschien boos op bent, of waar je het niet mee eens bent, of die je naar de kant schuift van je leven. Maar God die geen stap opzij doet. God die altijd wint in zijn oordeel. God, of dat je woest bent of niet, maar als die ons bij onze nek grijpt, kunnen we geen kant meer op. God. Ja, maar God is toch niet zo'n tiran? Nee, maar wij deugen niet. Wij deugen niet. Als wij werkelijk waren zoals God ons gemaakt had, nou ja, dan was er niks aan de hand. Dan was er niks aan de hand. Maar wij zijn zo niet. En daarom, ja, het is vaak zo, het kan een mens zo intens aangrijpen. Voor jezelf, voor elkaar. En zeg je, daar gaat nou de mens. Daar gaat de mens. Hij heeft een standpunt. Hij heeft zijn ideeën. Hij maakt het wel uit hoe het is. Hoe het gaan zal. En God. Ja, wat moet ik met God doen? Ja. Ja, maar weet je, als de hand van de Heer zwaar op ons gaat drukken, dan blijft er niks over. Helemaal niets. Jammeren. Bidden of vloeken. Tekeer gaan. Het helpt niet. God. Wie zal God zien en leven? Waar moeten we het zoeken? Wat moeten we met de ark? Wat moeten we met de ark? Wat moeten we met de Heere doen? de Heer. Die ik wel ergens in de kast kan stoppen misschien. Of in een achterbuurt van mijn leven. Maar die zich niet verdringen laat. Die zegt, ik ben God en niemand meer. Wat een vraag eigenlijk, hè. Wat moeten wij met de Heere doen? Die Filistijnen zaten ermee. Die ergens onkundige mensen, die zaten ermee. Die mensen werden ermee geconfronteerd. En er zijn meer mensen die ermee gezeten hebben. Misschien u ook wel. Uw hand was het dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Wat blijft er van ons over? Wat moeten we met de Heere doen? Hoe kunnen we het met hem houden? Uithouden? Ach. De mens. Hoe groot, hoe waard in eer. Hij verliest het. Hij verliest onherroepelijk de strijd. Ja. De Bijbel, het woord van God is zo zeker. Hè? Dat vervult zichzelf. Ondanks alle tegenkritiek, alle boeken die er geschreven zijn, er tegen en alles wat de mens op touw zet, wat hij op poten zet. De Heere, die wijst zo'n keer naar die mens en nu is weg. Is afgelopen. Wat zullen we met de ark van de Heere doen? We zeggen, ja, het is een mooie ark. Die heeft de Heere gegeven aan het volk Israël. Jazeker. En die Israëlieten zijn niet beter dan de Filistijnen. Ik zou bijna zeggen, ze hebben nog minder eerbied dan de Filistijnen. Dat komt omdat het christelijke mensen zijn. En christelijke mensen zijn oneerbiedige mensen. Doorgaans. Er zijn mensen die niet deugen. En wat dat betreft zou je bijna zeggen, kun je een voorbeeld nemen aan die serieuze intentie bij die Filistijnen als ze met die vraag worstelen. Jongens, wat moeten we beginnen? Wat moeten we beginnen? Zover komt het met Israël niet zo gauw. Nee, daar zegt de Heere van, ik heb gehakt, ik heb gehouwen, ik heb gehuild, ik heb gelachen, ik heb alles gedaan. Maar mijn volk wil niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebod. Het heeft zich andere goden naar haar lust verkoren. Maar die mensen leefden ook vaak in de gedachte Israël. God is dood. God, die zit daar opgeborgen in die tent, achter in die donkere tent of in die tempel later. Het heilige der heiligen. Maar die komt niet voor de dag hoor. God, die doet geen goed en die doet geen kwaad. Nee. Geef mij Baal. Er is nog wat bij te beleven. En ondanks dat alles, God gaat door. God gaat door. En wat hij gezegd heeft, komt. Kijk, en dit wel. Ballingschap. Ondergang. Wat God zegt gebeurt. Jezus, toen hij die schone gebouwen zag in Jeruzalem, die tempel, toen weende die. Hij zegt, er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Niet één steen. Alles zal eruit. Het is allemaal gebeurd. Alles vervuld. Niet één woord van God valt op de aarde. Ja, moet je goed begrijpen, ik wil niet op bepaalde gevoelens aanknopen, want dat doet het evangelie niet. Op een mens angst, mensen verstand, een mens dit, een mens dat, nee. Maar het is meer een persoonlijke vraag. Is het jouw vraag wel eens? Wat zullen wij met de ark zeer doen? Hoe kom je te honden die God uit? Wie zal toch met die God kunnen leven? Die heilige en rechtvaardige. rechtvaardige God. Die geen lust heeft aan de ongerechtigheid, die te alle dagen torent over onze onzinnigheid en dwaasheid. Deze mensen zitten er wel mee. Het is niet best, wat zullen we toch moeten beginnen? Ze zoeken een antwoord. Hoe zouden we die God toch aan onze kant kunnen krijgen? Hoe zouden we het nou eens kunnen doen? Als we nou daarom eens een paar meter opzij zetten. En we zetten die God eens nou op een verhoging. Op een grote steen in de tempel. Zou het dan goed komen? Maar dan komt het ook niet goed. Hoe zouden we die God zijn gezicht. Dat is het oorspronkelijke woord. Hè, dat om van verzoenen ook. En tenminste daar zit een gedachte in aan iemand zijn gezicht glad. Strijken. Hoe kunnen we nou bij die God de rimpels uit zijn gezicht strijken? Dat hij ons accepteert. Zouden we een mooi huis voor hem kunnen bouwen? Wat kunnen we toch eens doen? Want zo gaat het niet goed. Straks zijn we er allemaal bij. Zeg, misschien, omdat je denkt, net als de Filistijnen, dit is toeval, dat is toeval, zou het geen toeval zijn? Misschien dat je denkt, ja, maar ik heb er nog geen last van God. Nee? Meen je dat echt? Nee, nou, ik ben nog gezond en ik heb, nou ja, dat kan gauw veranderen. Kan heel gauw veranderen. God, die rechtvaardig is, zegt, wie heeft met mij getwist en vrede gevonden? God, die hoeft nog ineens wat te doen, maar als we te dichtbij komen, dan vliegen we omdat we stro zijn, doorn en distels, vliegen we al vanzelf in brand. Wat moeten we toch doen met de Here? Er dan maar niet over denken. Als je er dan maar niet over denkt. En dat je meer aan andere dingen denkt. Ja, dat kan je ook doen, ja. Je hebt het uit je gedachten. Of dat je denkt, nou ja, misschien als ik oud ben. Dat je zo zachtjes aan geconfronteerd wordt met de gedachte van. Ja, nou kan het niet lang meer duren. En dan ben je ook aan de beurt. Nou ja, laat dan nog. God is toch genadig. Dan naar de kerk ga. Als ik dan gelovig word. Ja. Nou, je kan het zo niet keren of draaien, maar het helpt niet. Het helpt allemaal niet. Je kan je hoofd buigen. En tranen met tuiten huilen. Zwart pak aantrekken. Je kan het ook niet doen. Je kan het net andersom doen. Maar het betekent allemaal niks. Helemaal niets. God. Wat zullen we met hem doen? Hoe moet het trouwens? Ja, die mensen die komen tot een antwoord. Een antwoord. Het antwoord wisten ze niet. Nou, dat wist Israël trouwens ook niet. En eigenlijk weten wij het ook niet. Tenminste, wij hebben het niet uitgedacht. Zij komen op een antwoord, schuldoffer. Terug met de ark, waar die hoort. In dat heiligdom, in die tent, in die donkere tent. Daar moet de ark weer binnenkomen. Als wij er maar vanaf zijn. Want wij houden het niet uit. We krijgen die God niet genadig. Hij wil ons niet genadig zijn. En dat komt natuurlijk omdat wij... Ja, wij hebben er geen recht op die ark, eigenlijk. Ja, we hebben hem dan wel veroverd en we hebben hem wel overwonnen, maar toch. Daar heb ik nou, dat is nou dat wonderlijke van die God van Israël. Je kunt hem binden, die ark kun je tenminste binden, je kunt van alles prakkeseren, maar je redt het niet. een antwoord, schuldoffer. Zeggen die tovenaars en die waarzeggers, die zeggen dat. De priesters, schuld. Doe dat. Geef die kostbare kleinoden mee. Laat er een erkentenis zijn van... Kijk, die spenen, die gouden spenen. Die gouden builen. Zijn de bewijzen... van onze erkentenis... van ons verlies. Van ons verlies. God van Israël, je hebt ons klein gekregen. Hier, die muizen erbij. Die stomme kleine diertjes. Die stomme diertjes. Kunnen die een mens op zijn knieën krijgen? Ja, stomme diertjes. Als er zo een paar miljoen losbreken. Een paar jaar geleden in de Alblasserwaard, ik wist niet wat ik zag. Toen ik daar een binnenweg reed. Het hele land, het grasland was zwart. Net als het... Ik kwam thuis, ik zeg, wat is dat? Wat is dat? Oh, weet je dat niet? Het is een muizenplaag. Fut, ik had er nooit iets gezien. Het leek alsof er een ploeg door grasland. Muizen. Je wordt er gek van, zullen ze wel gezegd hebben. Van die muizen. O God. God van Israël. Hier. Hier zijn de bewijzen. Hier de tekenen. We hebben het verloren. Wij houden niet uit langer. We zijn niet bestand tegen de muizen. We zijn niet bestand tegen de builen. Hier, we erkennen het. Wij zijn fout geweest. We hadden heel wat kunnen doen. We hebben heel wat gedaan, maar nou zijn we te ver gegaan. We hebben de ark meegenomen. Een antwoord. Het is niet het antwoord, maar het is een antwoord. Het is knap bedacht. Het getuigt dat ze daar goed over hebben nagedacht. En dat die priesters en die waarzeggers mensen zijn met een zeker inzicht. Al is het verduisterd. Ze hebben een zeker inzicht. Meer dan een Israëliet. Maar het is niet het antwoord. Je kan God ook niet tevreden stellen met een paar gouden muizen. Ook al wil je daarmee erkennen, God, je hebt het gewonnen. Ik geef me over. Daar kun je God niet mee tevreden krijgen. Het is een antwoord. Ieder mens probeert een antwoord te geven. Op de vraag naar God. Naar de ark. Wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Probeer een sluitreden. De een zegt, nou, ik bekijk het zo. Dat is mijn idee. De ander zegt, ik bekijk het zo. Een ander die gooit misschien helemaal alles overboord. Die gelooft helemaal niks. Dat is eigenlijk nog ongelooflijker dan het geloof. Dat is nog ongelooflijker. Als je daarover na gaat zitten denken. Mens die zo gezegd helemaal niks gelooft. Er is geen God, zegt de dwaas in zijn hart. Maar dat is helemaal bespottelijk uiteraard. Als je dat moet geloven, dat er geen God is. Ieder heeft een oplossing, een antwoord. Hè? Je hebt dat in je eigen leven misschien ook. Je hebt misschien gedacht, nou ja, kijk, weet je wat, ik zal mijn best doen. Ik zal wat meer dit, ik zal wat meer dat. Ik zal wat trouwer zijn in mijn kerkbezoek. Ik zal niet zo meer stelen of liegen of bedriegen of... Ik zal... Misschien raak ik dan die beklemming kwijt. Hè, dat misschien toch wel verborgen of verdrongen angstgevoel kwijt. Een antwoord. Wat zullen we met de ark van de Heer doen? De ene priester zegt dat, de andere waarzegger zegt dat. En Die komt er niet uit. Nou ja, die mensen die zijn eruit gekomen in die zin dat ze die plagen hielden op toen ze de ark loslieten. Toen liet de ark hun ook los. Maar daar zou je nog van kunnen zeggen, uitstel is geen afstel. De Heer kan tijdelijk zijn hand wel eens even oplichten, maar die hand kan ook weer terugkomen. Een antwoord. Ach, altijd heeft de mens gezocht. De een vlucht in dit, de ander vlucht ergens anders in. Het antwoord, daar gaat het om. Het antwoord. God laat zich niet verdringen. Door Israël niet en door de Filistijnen niet. En door mij niet. Door ons niet. God die van zichzelf zo vol is van gerechtigheid en van kracht. Dat we minder zijn dan een luis. God. Weet je. En daar haakt dit hoofdstuk naartoe in die verhalen over de ark. God kan eigenlijk niet bij ons zijn. En God kan zich nog minder in ons en aan ons overgeven. Dat kan niet. God kan niet geëxploiteerd worden. God kan ook niet naast Dagon gezet worden. Met de idee van, hè, dat is nog eens een god, Dagon. Die heeft de God van Israël overwonnen. Het gaat niet. Het is onmogelijk. Zeg, als je dat hoort lezen, dan denk je, dan vraag je, hoe moet dat toch allemaal aflopen? Straks die onbeschofte mensen van Bet-Shemes, dus ik zei het al, christelijke mensen, oneerbiedige mensen, die tillen het deksel op van de ark, hè, nou kunnen we, ze zijn blij. Ze hebben misschien wel gezongen. De ark is terug, de ark is terug. Even kijken. Om gelijk de kans om eens even in die ark te kijken. God neemt het niet. Ze weten, in Israël ook geen raad meer met de ark. Die komt ook in een huis te staan ergens. In plaats van in de tabernakel. Achter elkaar vallen de doden. Een grote slag. Het is alsof de Heere zeggen wil, ja, die Filistijnen, die ben ik de baas, maar jullie ook. Jullie ook hoor. Joden. Hilversummers. Ons ook. Mij ook. Deze verhalen van de arken, die hoor je als het ware zucht. Om uitkomst. God, die wij niet verdragen kunnen. Waar we het niet bij uit kunnen houden. Waar onze handen aan branden. Een zuchten dat God antwoord geeft. Het antwoord. God, die spreekt over een glinsterend zwaard. God, die de tegenstanders verslindt. God, die kan het antwoord geven. Wat zullen wij met de ark van de Heer doen? Er is niks te doen. Kost ons het leven. Al ons doen kost ons het leven. Want God laat zich niet vangen. Het antwoord heeft God gegeven in de Heer Jezus Christus. Hier, in dat land van de Filistijnen en bij die mensen van Bet-Shemes, daar zie je het, hè. God, die even zo doet en de hele zaak ligt in elkaar en zakt in elkaar. God, die zijn eigen volk en andere volken zomaar even neerslaat. Je ziet het in dit verhaal. Het kan niet. Maar nu is God in Christus gekomen. In ons vlees en bloed. God die het nooit verliest van de mens. Dat hebben we gemerkt. Ze zijn ermee verlegen. Wat moeten wij met de ark des Heren doen? Die God wilde het verlies en de verliezer zijn in Christus Jezus. Dat wonder, hè? Hier zou je zeggen, de vonken vliegen van de ark af naar alle kanten. Hen die zijn macht bestrijden. Ze verbranden. Ze vallen erbij neer. Hier is het zo, ja, dat er een uiterste spanning is. Wat moeten we doen met die ark? Hè? God. En nou denk nou eens aan die Heer Jezus Christus, van de Vader in deze wereld gezonden. Die ark die van Gods gunst getuigt. Daar is die nou. Daar komt die nou en de mensen. Die lopen hem te verdringen. De mensen proberen hem van de rotsteen af te gooien, te pletteren. De mensen loeren op zijn bloed. Soms denk je, oh, het is net als vroeger, toen die ark bij de Filistijnen was. Want daar staat hij recht overeind. En hij loopt dwars door die woedende mensen heen. En er is niemand die een hand uit kan steken. Soms dan denk je, hé, dat is de oude ark. Dat de mensen gewoon achterover vallen. Als doden worden voor hem. Maar toch. Het loopt steeds lager met hem af. Steeds dieper gaat de weg. Hij zegt, ik ben Jezus. Hier heb ik mijn handen. En ze bonden hem. Hij liet zich binden. Hij. God. God die met zijn donder en bliksem alles de baas is. En nog maar zo'n klein insectje nodig heeft. Nog niet eens nodig heeft kan gebruiken. Om ons in één ogenblik uit te schakelen. God. Verliezer. Moet je indenken. Daar staat hij. Ze kijken hem brutaal aan. Ze gooien een doek over zijn hoofd. Ze slaan hem vlak in zijn gezicht. En er gebeurt niks. Wat zullen we met de ark doen? Doodmaken. Kruisigen. Hij hoort niet te leven. Hij is een pest voor het volk. Hij is een raddraaier voor onze godsdienst. Met hem weet je het nooit. Heb je geen rust. Zolang hij leeft, heb je geen rust. En hij staat daar maar. Te bloeden. Gezwollen. Niet zoals die mooie plaatjes. Die de Heer Jezus uittekenen. Oh nee, dat lijkt er niet op. Hij staat er maar. Al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand. Speeksel in zijn gezicht. Zij bespuwde hem. Straaltjes bloed lopen in zijn ogen. Jammerlijk. En dat is nog maar de buitenkant. Maar dat innerlijke, verliezen. Ik weet dat gij mijn hoofd in het stof zult doen. Wat zullen we met de ark doen? Laat hem gekruisigd worden. Weg ermee. Zo gaat Jezus het antwoord geven. God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het is wat. En dat voor zulke vagebonden. Je zou zeggen, dat kan toch nooit meer goedkomen. Dat kan toch nooit meer vergeven worden. Dat kan, nee, dat kan niet. Moet je luisteren. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. En die moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs. Hij kwam er opeens achter, die moordenaar. Die verliezer. Hier woont de ark, hè, dat vinden we mooi. Tuurlijk, de kinderen ook, hè. We gunnen die Filistijnen wel een pak rammel, laten we eerlijk wezen. Ja, het is ook een mooi verhaal. Maar op het kruis is het zo anders. Daar valt Dagon niet van zijn sokkel af. Nee hoor, de mensen hebben allemaal een grote mond en ze staan te schelden en te tieren. Als jij de ark bent, kom er dan eens af. Kom eens op. Dan zullen we je geloven. Verlos jezelf eens. Als je de Christus bent. En dan tenslotte moet je indenken. De ark. Vader zet de ark zo midden in het vuur. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat een doodschreeuw. Daar hangt die ark nou. Er breekt geen builenpest uit. Er komen geen slangen, geen gifslangen, om ons giftige mensen te doden. Er gebeurt niks. Dat is het antwoord. Het antwoord. Er is een weg naar het hart van de Vader. Naar het hart van God. Door Jezus Christus. Niet daarbuiten. Dat kan niet. Daarbuiten is hij een verterend vuur. Er is een weg naar die eeuwige Vader, groot in macht. En die weg is ingewijd door zijn vlees en bloed. Een verse en levende weg. En in die weg gebeurt het wonder dat degene die met ene donderslag van de kaart had geveegd had moeten worden, die krijgt een nieuw kleed. Die krijgt de hemel en de aarde. Die krijgt God. Het wonder. God in Christus, grimmigheid is bij mij niet. Nou, dan zou een mens wel eens begeren om direct de adem uit te blazen. Direct. Om hem eeuwig te mogen prijzen en verheerlijken. Want wij zijn, vergeef me dat ik het zo zeg, van die krengen. Wij zijn van die deugnieten tegenover hem. Dat je wel mag zeggen, ik hoop dat hij het heden zegt, lieve trouwe Vader, dat u me niet in de hel gegooid hebt. En dat u uw eigen zoon in de hel gegooid hebt. En niet gespaard hebt. Wees me toch genadig. Vergeef me toch alles wat ik gedaan heb. Ik heb ook meegeleuterd. Wat moeten we met de ark doen? En die mensen die menen het nog ook. Die waren niet zo brutaal. Maar ik. En nou zegt die eeuwige Vader tegen die mens. Hij zegt, kijk, dat is nou mijn geliefde zoon In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort hem. Vertrouw je die vader niet? Vraag het dan aan de Heer Jezus. Hij zegt het. Filippus die mij gezien heeft, die heeft mijn vader gezien. In Jezus Christus drukt de vader zich uit. Wat een verlies. Blijf niet bij pestbuilen. Voor de Filistijnen. Blijf niet bij duizenden dode Israëlieten. De straf die ons tevreden aanbrengt, kwam op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is het. Hij laat al die builen, al die etterbuilen, alles op hem aankomen. Toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Wat zullen wij met de Heer doen? Waar moeten we hem indelen? Laat hem maar ophouden. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Geloven wij in deze ark, in zijn doel, dat hij gewonnen heeft toen hij niets meer deed, maar gekruisigd hing aan het hout dat hij toen gewonnen heeft. Dat hij daarvoor Filistijnen en Tyriërs en Moren zijn leven heeft gegeven, die in de Godstad zullen worden voortgebracht. Onbegrijpelijk. Maar als je het niet meer weet, als je het niet weet, weet het dan nu. Het antwoord is gegeven op de vraag naar God, naar de ark, naar de Heer. Het antwoord. God trekt je uit de kuil van verlorenheid, van moedeloosheid, van alles. Want erger dan zoals hij kan het niet. Er is geen mens die zo heeft geleden als hij. Grijp moed. Deze Heer Jezus, dat is onze enige en eeuwige verwachting. De hoop die niet zal beschamen. En hem roepen wij toe. Zo mogen de koning eeuwig leven. Amen.